Gemeente, we staan er vanavond bij stil dat Jacob ter woorden aangeeft dat hij is materieel gezien in goede doen geraakt. En daar geeft hij God de eer van. Laten we Gods zorg over het totaal van ons leven belijden met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En daarna zingen we van psalm 33 en daarvan vers 10. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Het 10e vers van psalm 33. In vraag 27, daar luidt de vraag: wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? En daar belijden we met de kerk van de reformatie de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, laten we samen bidden om de onmisbare leiding en het werk van de Heilige Geest vanavond in deze dienst van het woord, zowel hier als thuis. Laten we bidden. Aan de avond van deze zonovergoten zondag brengt uw goede hand ons hier weer in de kerk. En we roepen uw naam met dankzegging aan, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. We vinden het zo gewoon, maar we willen het vanavond met klem en met nadruk uitspreken, en dat met dankzegging aan uw adres. Dank, Heere, dat wij ook in Nederland, hier in Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, het woord van u, het heil dat u bereidt in Christus, dat we dat mogen horen en dat al zoveel eeuwen. Wat is het bijzonder, Heere, dat u, die uw heil begonnen bent met Abraham, omdat u hem op het oog had en omdat u hart voor hem had, daarom hebt u Abraham geroepen. Die man die was niet beter, die was niet anders dan anderen, maar het is uw welbehagen geweest om uit Abraham, Isaac en Jacob het volk Israël te laten voortkomen, om in dat volk en in dat deel van de planeet aarde in Israël, om daar uw zoon, de beloofde, geboren te laten worden. Golgotha lag niet in Europa. Golgotha, de berg van de betaling, lag buiten Jeruzalem in Israël. En daar is het heil begonnen. Daar is het eeuwige heil verdiend, verworven door uw zoon. En het is uw keus geweest, Heer, en daarvoor willen we u danken. Om dat heil van uw zoon, geboren uit een Joodse vrouw, om dat heil de grens van Israël over te laten gaan, Europa te bereiken, in Nederland te laten komen en al eeuwen ook hier te laten klinken. Dat u ons daarbij betrekt, Heere, God van Abraham, dat is bijzonder. En we danken u dat we op deze dag van rust voor de tweede keer mogen samenkomen in dit huis van gebed. We hebben onze handen vandaag laten rusten, voor zover dat de omstandigheden van het leven toelieten. Maar vandaag mogen voor de tweede keer onze rustende handen met de handpalm opheffen naar boven, naar u, onze lege handen laten zien. Wilt u onze lege handen vervullen met heil, met woorden van heil, zodat wat u, Heer Jezus, hebt verworven, dat dat vanavond ook opnieuw mag worden uitgedeeld, mag worden toegepast in het leven van een kind, van een tiener, van een jongere, van een oudere. Zowel hier als thuis. Heere, gedenk ons. Wil u zelf openbaren? Laat Bijbelwoorden tot leven komen in ons leven. U weet hoe we hier zijn, wat ons bezighoudt, wat we aan zorg bij ons hebben, wat we aan verlangen bij ons hebben. Heere, wil ons vervullen. En wilt u zelf maar plaatsmaken voor uw eigen woord. En dan weet u wat er bij ons in de weg kan zitten. Wilt u helpen dat dat ons niet hindert om uw woord te ontvangen. Neem zo ieder van ons voor uw rekening. Maak uw naam heerlijk. En wil ons hart, dat zich naar u uitrekt, vervullen met uw genade, met uw liefde, opdat we u zullen aanbidden. Ook vanavond, aan de uitgang van deze dag. Help ons zo bij alle werkzaamheden in deze dienst van de verzoening. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik nodig u uit met mij het boek Genesis te openen en we vervolgen het levenspad van Jacob. We luisteren naar Genesis 31. Genesis 31, we beginnen te lezen bij vers 1. Genesis 31, Jacob is bij zijn oom, die hij ook zijn schoonvader mag noemen. En dan beginnen we bij vers 1 in hoofdstuk 31. Toen hoorde Jacob de woorden van de zonen van Laban, die zeiden: Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven. ook lette Jacob op het gezicht van Laban. En zie, het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen. Toen zei de Heere tegen Jacob, keer terug naar het land van uw vader en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Toen stuurde Jacob boden en liet Rachel en Lea naar het veld roepen naar zijn kleinvee. En hij zei tegen hen, ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei, de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei, de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Het gebeurde eens in de tijd dat het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat, zie, de bokken die het kleinvee besprongen, gestreept, gestippeld en gevlekt waren. De engel van God zei tegen mij in die droom, Jacob, ik zei, zie, hier ben ik. Hij zei, sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Rachel en Lea antwoordden en zeiden tegen hem, is er voor ons nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze vader? Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij heeft immers ons verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt. Want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die behoort ons en onze kinderen toe. Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. Toen stond Jacob op, zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen en voerde al het vee en al zijn bezittingen die hij verworven had mee. Het vee dat hij bezat, dat hij in Paddan Aram verworven had, om bij zijn vader Isaac te komen in het land Kanaan. Laban was op weg gegaan om zijn schapen te scheren. Rachel stal toen de afgodsbeeldjes die haar vader toebehoorden. En Jacob bedroog Laban, de Syriër, door hem niet te vertellen dat hij vluchtte. Zo vluchtte hij met alles wat van hem was. Hij stond op, stak de rivier over en ging in de richting van het bergland van Gilead. Gemeente, het is u denk ik ook opgevallen dat Jacob, als het gaat over al zijn vee, dat hij zegt, dat heeft God ontrukt aan de hand van Laban. Oftewel, hij geeft God de eer. Daarvan willen we gaan zingen, gemeente, met Psalm 44, want daar kom je een soort gelijke notie tegen in het tweede vers, waar de psalmist zingt, hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. We zingen de versen 2 en 14 van Psalm 44. Thank you. Gemeente, we overdenken het gelezen tekstgedeelte vanavond vanuit vers 3 en vers 13. Genesis 31, vers 3. Toen zei de Heere tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Vers 13. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Ik denk, gemeente, dat we er allemaal wel eens last van hebben dat we aan dingen herinnerd moeten worden. Ik tenminste wel. De app van het afvalverwerkingsbedrijf Avri, die herinnert me eraan wanneer ik de grijze container en wanneer ik de groene of de blauwe aan de weg moet zetten. Gisteren was de blauwe bij ons aan de beurt. Heel makkelijk zo'n app. Dan kan ik tenminste de datum niet vergeten. Gemeente, zou zomaar kunnen zijn dat er bepaalde dingen, daar moeten we elkaar wel aan herinneren en andere dingen niet. Ik stel me zo voor dat je vader en moeder af en toe wel moeten zeggen: denk jij nog om die afspraak bij de tandarts? Zoiets ben je geneigd om te vergeten. Maar als het gaat over het feestje op zaterdagavond bij je vrienden, nou, daar hoeft niemand je aan te herinneren. Dat onthoud je wel. Dus wat dat betreft zijn we misschien een beetje selectief in ons geheugen. In het leven met de Heere God, gemeente, denk ik dat de Heere God het nogal eens is die u, jou en mij helpt herinneren aan afspraken die de Heere met ons heeft gemaakt. Ik kijk even naar de jongeren. Ik kijk jullie even aan. God heeft een afspraak met jullie, hè? Misschien denk je, God een afspraak met me? Waar heeft hij nou over? Even opletten dan. Kijk eens even wat ik doe. Misschien schiet je het je binnen, waar ik het over heb. Je ene hand op je voorhoofd en met mijn andere hand wijs ik hier naar die schaal naast de preekstoel. Begint er al een licht te branden? Waar ik het over heb. Ik zie sommigen fluisteren de doop. Dat heb je goed in de gaten. Wat is er bij de doop gebeurd? Daar heeft de Heere God tegen jou gezegd, toen je vader en je moeder hier beneden bij het doopvont stonden, zonder dat jij erom had gevraagd: ik ben jouw God. Mooi, hè? Je had niks gevraagd, God zei het. Ik heb genade voor jou, beloofde God, hier. Ik beloof je de Heilige Geest die in je wil wonen en zelfs werken. Zijn er al drie? Drie beloften. Misschien hebben je vader en moeder ook wel gezegd dat omdat je gedoopt bent, God ook wat van jou vraagt. Wil jij mij dienen? Die vraag is hier aan de orde geweest. Wil je mij dienen? Niet met zo'n lang gezicht, tegen heug en meug, maar omdat je er zin in hebt. Dat is gevraagd. Ja, hoe gaat dat, hè, bij ons gedoopte mensen? Bij jou als jongeren, bij je ouders, bij ons, volwassenen. Hoe gaat dat? Moeten wij met elkaar als gedoopte gemeente niet telkens aan onze doop worden herinnerd? Moeten wij niet telkens aan de God van onze doop herinnerd worden? Nou, dat gebeurt bij een doopdienst. En dat gebeurt vanavond in een preek als deze. Het is me opgevallen, gemeente, bij de voorbereiding van deze preek, dat we in de geschiedenis van Jacob zien we hier dat de Heere God begint te praten met Jacob. En God herinnert Jacob eraan wat hij 20 jaar geleden bij Bethel, waar die steen werd neergezet. Wat God toen aan Jacob heeft beloofd. En wat Jacob aan God heeft beloofd. Apart, hè? In ons hoofdstuk zien we, gemeente, dat Jacob er niet over begint. Maar God begint erover. Weet je nog, Jacob in Bethel? Wij zouden vandaag de dag zeggen, dit is nou een reminder uit de hemel. Voor Jacob. En vandaag, vanavond, gemeente, er herinnering van God aan Gods belofte die hij u, jou en mij deed bij onze doop. Vandaag ook een herinnering aan je ja-woord dat je hier hebt gegeven als vader en moeder. Vanavond ook een herinnering aan jou. Aan het moment dat je in een zware dip zat. En dat je tegen God heeft gezegd, in je gebed, Heere God, als u me eruit haalt, als het beter mag gaan, als ik weer bovenop ben, dan zal ik, puntje, 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 vul maar in wat je hebt gezegd. God beloofde, jij beloofde. Vandaag een herinnering aan wat God beloofde, wat wij beloofden. De gemeente zou zomaar kunnen wezen dat je zegt, hey, met die twee vragen, wat God mij beloofde en wat ik God beloofde, met die twee vragen heb ik eigenlijk van de week al huiswerk. Om met God in gesprek te wezen in de binnenkamer. Twee vragen. Gemeente Jacob, die is al een heel poosje van huis, hè? We weten allemaal dat het niet een bevlieging was van Jacob. Dat hij dacht, kom, laat ik eens een half jaar gaan backpacken. En dan ga ik eens op mijn gemak naar Noord-Syrië. En dan ga ik eens kijken hoe oom Laban het maakt. Nou, zo was het natuurlijk niet gegaan. Jacob die had thuis de boel op stelten gezet. Zijn vader zwaar voor de gek gehouden. En zijn broer Esau razend gemaakt. Zo razend dat Esau had gezegd, als ik hem te pakken krijg, dan neem ik hem te grazen. Nou ja, dat hadden Isaac en Rebecca gehoord. En die hadden gezegd, Jacob, maak dat je wegkomt. Ga naar Laban, onze broer en zwager. En als Esau gekalmeerd is, en als hij zijn moordplannen laat varen, dan laten we het je wel weten. Ja, we laten je het wel weten. Maar wie er ook kwam, geen knecht van thuis. Ja, gemeente, we hebben het dan niet over 14 dagen, hè? Geen videobellen, geen app, geen mail. 20 jaar lang taal nog teken van papa en mama. 20 jaar lang niet. En er is nogal wat gebeurd in Jacobs leven in al die jaren. Hij kwam met een stok bij oom Laban aan, meer had hij niet bij zich. Het oliekruikje dat zijn moeder had meegegeven, dat had hij zo goed als leeg gegoten over een steen. Op een plek die hij Bethel noemde. Omdat God hem daar op een heel bijzondere manier bemoedigd had. En had gezegd, Jacob, ik zal voor je zorgen, wat er ook gebeurt. Ziet u het voor u, daar komt een man aan met een stok en een leeg oliekruikje en versleten sandalen. Een vermoeiende backpackreis. En oom Laban die ontvangt zijn neef allerhartelijkst. En wat blijkt, oom en neef zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Ze zijn helemaal aan elkaar gewaagd. Ik bedoel, neef Jacob bedroog zijn vader en zijn broer. Nou, oom Laban, die kan er ook wel van. Hij laat Jacob 7 jaar werken voor zijn door Jacob verlangde vrouw Rachel en de stiekebert. Schuift hij zijn oudste dochter naar voren. Brengt hij Lea aan de man. Kan het neefje nog 7 jaar aan de slag voor Rachel. Jacob de bedrieger. Hij wordt bedrogen. Als je nou naar Jacob kijkt, gemeente, dan is hij ondertussen wel in goede doen gekomen. Althans, dat lijkt erop. We zeiden al, Jacob die kwam met versleten sandalen en een stok en een leeg kruikje bij oom Laban aan. Maar moet je nou eens eventjes kijken. Het is me daar een herrie rondom de tent. Er zijn 12 kinderen aan het verstoppertje spelen. En met elkaar ruzie maken. En te spelen op het terrein. 11 jongens en een meisje. En die jongens, dat blijken later ook niet van die lievertjes te wezen. Maar dat zien we op dat moment nog niet. Gemeente, als de lievelingsvrouw van Jacob, Rachel bedoel ik, een zoon op de wereld heeft gezet, dan denkt Jacob erover om naar zijn vaderland terug te keren. Ik heb me afgevraagd, gemeente, wat nu de beweegreden voor deze move is. Er staat niet dat Jacob op dat moment heeft gedacht aan de belofte die God bij Bethel heeft uitgesproken. Is het nou verlangen geweest naar zijn ouders? Trouwens, gemeente, Rebecca is dan al overleden en dat zal Jacob op dat moment nog niet hebben geweten. Of zou het geweest zijn, gemeente, dat Jacob toch verlangt om terug te gaan naar het land van opa Abraham en vader Isaac, naar het beloofde land, omdat dat land aan de voorouders was beloofd? Het is een beetje gissen, maar Jacob die wil weg. Terug naar huis, dat lezen we al in Genesis 30, vers 25. Maar gemeente, oom Laban is van dat plan niet gecharmeerd, zakelijk gezien ook heel goed te begrijpen. Want dan raakt hij zijn manager kwijt, eentje die het bedrijf goed runt, helpt runnen. Hij is inkomstenbron straks kwijt. En dan zien we, gemeente, dat oom en neef, schoonvader, schoonzoon, die gaan met elkaar in onderhandeling. En ze maken een zakelijke afspraak. Geef mij de gespikkelde en de gevlekte geiten en schapen. Ik las, gemeente, dat in die tijd waren er meer egaal zwarte of egaal witte schapen of geiten. Dus gespikkelde, gevlekte of gestreepte, die exemplaren die waren zwaar in de minderheid. En ze spreken met elkaar af. Alles wat gespikkeld is, is voor mij. En Laban zegt, deal, dat gaan we doen. Ondertussen, gemeente, de slimmerd. En ze zeggen wel eens, erg slim is niet ver van slecht. Ondertussen laat hij al wat gespikkeld is van het vee, dat laat hij afzonderen en dat geeft hij alvast met zijn zonen mee. Het lijkt erop, gemeente, alsof Laban ervan uitgaat dat alleen de gespikkelde en de gevlekte dieren die nog geboren moeten gaan worden, dat die voor Jacob zijn. Gemeente, je ziet hier bij Laban eruit komen wat erin zit. Ik bedoel inhaligheid en geniepigheid. In Genesis 30, daar lees je hoe Jacob aan het werk gaat met de schapen en de geiten die hij heeft. En het is echt een man die verstand heeft van vee. En hij weet ook hoe je de schapen en de geiten kan beïnvloeden wat hun vruchtbaarheid betreft. Hij snijdt jonge takken van populiere bomen en van de amandelbomen, van de platanen. Hij maakt er witte strepen in en legt die in de drinkbakken van de geiten. En dat doet hij op dat moment, terwijl hij weet dat de schapen en de geiten een heel vruchtbare periode beleven. dat blijkt wel een goede zet 5 maanden later. Want het wemelt van de gespikkelde en gevlekte geitjes en lammetjes. Gemeente, we weten vandaag dat een veearts nu heel wat medicamenten heeft en ook allerlei voeradviezen kan geven om de vruchtbaarheid van het vee te verhogen. Maar Jacob die hanteert bepaalde takken van bepaalde bomen. Gemeente, ik weet niet wat je er technisch van moet zeggen. Ik ben het niet tegengekomen welke veterinaire foefjes er zijn uitgehaald. Maar één ding is duidelijk, de kudde van Jacob die breidt uit en de kudde van Laban die doet niet mee in de groeispurt. Gemeente, we kunnen natuurlijk begrijpen dat dat op het erf, dat het niet gezelliger wordt. Want daar komt natuurlijk Jacob elke dag zijn zwagers tegen. De zonen van Laban. En die ergeren zich er mateloos aan. Dat die neef, dat die zwager van hun, dat zijn kudde uitbreidt. Wrijving in de familie. Misschien hebben jullie die uitdrukking ook wel eens gehoord. Bij ons op het dorp zeiden ze vroeger, met je familie moet je wandelen en niet handelen. Nou ja, er wordt hier wel gehandeld. En de zonen en de schoonzoon die maken bonje. U zegt, ja, ik moet gelijk even denken aan misschien wel uw eigen familiesituatie of uit het dorp. Ik weet het allemaal niet. Of van verder weg. Familiebedrijven. Tussen die zonen gaat het prima, maar ja, de zonen gaan trouwen. Dan komen er schoonzussen bij en schoondochters. En nou, dan botert het op een gegeven moment niet zo meer. En neven en nichten gaan zich er nog weer mee bemoeien. Die krijgen er ook mee te maken. Nou, als je dan financieel zo'n bedrijf uit elkaar moet zien te trekken. En dan moet zorgen dat niemand zich tekort gedaan voelt. Dat is wel een beetje lopen op een evenwichtsbalk, denk ik. Tenminste, als je elkaar heel veel gunt, dan ben je er zomaar binnen een half uur uit, toch? Maar als je lid bent van de roeivereniging, dan wordt het lastig, hè? Als je lid bent van de roeivereniging. En dat kan gebeuren. Zelfs onder kerkelijk meelevende families. Soms zitten ze onder hetzelfde kerkdak, soms onder een ander kerkdak. Maar familieherrie om de centen. Gemeente, ik dacht wel, hoe zorg je nou als kerkse familie, en je hebt zoiets lopen binnen de familie, hoe zorg je er nou met elkaar voor dat ze op dorp niet zeggen, nou, dat zijn mooie lui. Zondags vroom en maandag dreesman. Dan gaat het om de centen. Gemeente, dat is natuurlijk wel een opgave. Van hoe zorg je er met elkaar voor dat de naam van God niet gelasterd wordt door je inhalige gedrag? Ik dacht, gemeente, het is een testcase. Hoe zit het met de diepgang van je omgang met God in zo'n situatie? Wat denkt u? Zou je als christen lid kunnen zijn van de roeivereniging? Wat denkt u? Jacob's zwagers, die worden chagrijnig. Je leest het in vers 1. Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. En als Jacob naar het gezicht van zijn schoonvader kijkt, dan zijn er ook onweersbuien op komst. En weet u wat me dan opvalt? In vers 3. Dan is het niet Jacob die zegt: ik denk dat ik maar eens terug moet gaan naar mijn roots in Kanaan. Want dat is toch het land van mijn vader. En is mijn vaderland niet het beste? Nee, de Heere zegt tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen. Ik vind het zo heel apart, gemeente, dat de Heere God dat nou moest zeggen tegen Jacob. Op dit moment geen initiatief van Jacob zelf. Je vraagt je af, waarom komt hij nou zelf niet op dit idee? Nou, we zijn inmiddels 6 jaar verder, gemeente. In vers 41 zegt Jacob tegen Laban: ik ben nu 20 jaar bij u. Dus, tussen het moment dat Jacob naar Kanaan wilde gaan, dat lees je in Genesis 30, en het moment dat God tegen Jacob zegt: zou je niet eens terugkeren? Daar liggen 6 jaar tussen. U zegt: nou en? In die 6 jaar, gemeente, heeft Jacob een zaak neergezet. Wat het materiële betreft is het hem buitengewoon voor de wind gegaan. Zijn kudde breidde gigantisch uit. En nu moet God aan de orde stellen: zou hij nou niet eens teruggaan? Ik dacht, gemeente, zou er nou niet achter kunnen zitten dat Jacob wortel dreigt te schieten in Paddan Aram? Het ging hem materieel voor de wind. Ja, en als het goed gaat, moet je het zo zien te houden, toch? Zeg, Jacob, ben jij nou vergeten dat de God van je vader en de God van je opa het land Kanaan bestemd heeft voor jullie als familie? En Jacob, herinner ik me goed dat jij nogal erg hebberig was toen het ging over het eerstgeboorterecht en de eerstgeboortezegen? Ga nou terug naar het land van je vaderen. Gemeente, God haalt op dit moment Jacob uit zijn comfortzone. Sla je tentpin niet te diep in de grond van Paddan Aram, want Kanaan is het land van de belofte. Ik dacht, gemeente, dat hier een lijntje loopt naar u, jou en mij. Hebben wij met elkaar niet telkens een goddelijke duw nodig? En zitten we daarom ook vanavond niet in de kerk om die goddelijke duw te krijgen? Dat we een duw nodig hebben, gemeente, vanuit de Bijbel, zodat we niet gaan wortelschieten in deze wereld. Zijn we niet elke zondag in de kerkgemeente om ons te oefenen dat wij onderweg zijn? De God van onze doop heeft beslag gelegd op ons leven. Hij heeft zijn naam genoemd en verbonden aan onze naam. En hij belooft de genade en hij vraagt gehoorzaamheid. En hij zegt: zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Want deze aarde is niet je eindbestemming. Je bent onderweg naar de toekomst van de nieuwe aarde met de nieuwe hemel. Toch? Ja, toch, gemeente? Dat is toch onze toekomstbestemming, toch? Of loop ik nou te hard? Zeg ik nou veel te veel? Of denken we daar niet over na? Dat lijkt me heel vreemd. Als je als kerkganger niet nadenkt over de toekomst met God. Bij deze krijgt u een duw, als die zo is. Volgens Hebreeën 11 verwachten de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, de stad met fundamenten. Ze waren dus, mag ik het zo zeggen, backpackers. En als ze nou in Kerkwijk aan jou en aan u vragen, hoe denk jij nou eigenlijk over de toekomst? Wat zeggen we dan? Ik kan me voorstellen dat er meerdere onder ons zijn die zeggen, nou, eerlijk is eerlijk, ik maak me best zorgen over wat er allemaal gaande is in de wereld. Ik hoop en ik bid dat de oorlog vanuit het oosten niet naar het westen komt. En we zitten met elkaar wel in een energiecrisis. En zal er nog economische malaise overheen en achteraan komen? Hoe moet het? We hebben zorgen. Laten we het maar eerlijk zeggen. En we zijn soms ook gewoon bang. Maar gemeente, ik wil het toch graag met u delen. Als je nou genade gevonden hebt bij God in Christus, is dan angst het kernwoord van ons leven? Dan hebben we toch eerst nog wel wat anders te zeggen, toch? Is het niet zo, als je leerling bent van de Heer Jezus, dat wil niet zeggen dat er geen angst kan zijn in je leven, maar angst is niet het kernwoord, toch? Is dat niet het woord troost? Hou vast, door het geloof in Christus, als mijn borg ben ik het eigendom geworden van Christus, een kind van de Vader, en niets zal mij scheiden van hem. Komt u erin mee, gemeente? Fluistert u nu mee? Zegt u het mee in uw hart? Dan is toch verwachting voor jou en voor u een kernwoord? En dan zeggen we toch vanavond, we zijn onderweg, ook al zijn we druk, met ons bedrijf dat onze aandacht vraagt, onze studie, ons schoolwerk. Prima om daarmee bezig te wezen, maar je bent onderweg, toch? Naar de stad van God, die God uit de hemel laat neerdalen. We zijn onderweg naar zijn toekomst. En gemeente, geeft die toekomst van je hemelse Vader, geeft dat je nou geen ondergrond in je bestaan, midden in de sores waarin je kan zitten? Vanuit de geschiedenis van Jacob vanavond, gemeente, komt de boodschap naar ons toe. Gemeente, nestel je nou niet in deze wereld. Want deze wereld, met al zijn begeerlijkheid, die gaat voorbij. En wie leert leven van Gods genade, gemeente, die kijkt verder dan het materiële dat die heeft. Want we weten toch, gemeente, in de ogen van God is niet wat je hebt aan geld en aan goed het belangrijkst, maar wie je bent voor hem. Dus niet wat je hebt, maar wie je bent. Is onze identiteit nou Christus? Zodat je vanavond zegt, ja hoor, Paulus, ik ga met je mee. Ik zeg het ook. Als jongere, als ouder, ik zeg het met je mee, Paulus. Ons thuis is in de hemel, waaruit we onze zaligmaker Christus verwachten. Gemeente, om dat nou perspectief te houden. Wat een oefening is dat. Want er zitten wat een gevaren die ons beloeren. Want als het goed mag gaan in je leven en je zaak groeit en je maakt carrière en je kan je het een en ander veroorloven. Als je bezit groeit, gemeente, dan ligt het gevaar zo op de loer dat je portemonnee wel groeit, maar dat je hart verschraalt. Dat is een gevaar. Dan heb je een wake-up call nodig. Zoek de dingen die boven zijn. We kunnen ons afvragen, gemeente, is alles wat we nu meemaken in het maatschappelijke leven, in het westen van Europa, is niet, dat niet een wake-up call vanuit de hemel? Keer terug, zegt God. En Jacob neemt dit bevel van God ter harte. Hij overlegt eerst met zijn vrouwen. Is u opgevallen, gemeente, de volgorde van de namen van zijn vrouwen? Als je eventjes kijkt in vers 4. Eerst wordt de begeerde genoemd, Rachel. En de verkeerde, Lea, wordt op nummer 2 gezet. En ze komen samen in het veld en Jacob zegt, nou, jullie hebben zeker ook wel gezien de bonje die ik heb met jullie zwagers en dat jullie pa het ook niet meer zo met mij het goede voor heeft. En weet je, God weet nou ook alles wat jullie weten. Mooi hè, dat hij dat zegt. Wat jullie weten, dat ik met 3 slagen in de rond heb gewerkt om jullie als vrouw te krijgen, dat weet God ook. En God weet ook van al dat gedoe van de laatste 6 jaar. Want aan afspraken houden, nou dat is niet de sterkste kant van je vader, Rachel. De ene keer waren de gespikkelde geiten en de schapen voor mij, en de andere keer moesten we net andersom en dan waren de gestreepte weer. Wat een gedoe. En jullie weten, wat ik koos is door God gezegend. Dat vond ik mooi, gemeente, dat Jacob hier God de eer geeft. Dus hij zegt niet tegen zijn vrouwen, jullie hebben even een handige man getrouwd. Ik ben even slim geweest. Ik ben toch even goed op de hoogte hoe je de vruchtbaarheid van de schapen en de geiten kan manipuleren. Ik vroeg me wel af, gemeente, maar is nou de manier waarop Jacob alles aan de vork heeft gestoken, zou dat ook allemaal even kosher zijn geweest? Ik weet het niet. Het viel me wel op dat de kanttekenaren van de Statenvertaling, die waren heel positief over het gedrag van Jacob. Ik zal eventjes citeren. Dit heeft Jacob door de ingeving en de regering van God gedaan, zeggen de kanttekenaren. Aldus heeft God voor Jacob gezorgd opdat Laban hem niet ledig naar huis zou sturen. Einde citaat. Oftewel, mijn schapen en mijn geiten die heb ik van God gekregen, zegt Jacob. Je leest in vers 7, God heeft Laban niet toegelaten mij kwaad te doen. Vers 9, God heeft het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Ik dacht dat hier nog wel een lijntje liep naar ons. Ik dacht zo, als je nou met je talenten die je van je schepper hebt gekregen, als je nou een prestatie heb geleverd, en dat kan natuurlijk op verschillende niveaus van het leven. Je hebt bijvoorbeeld een diploma gehaald, of een zaak opgebouwd, of een order binnengesleept. Geven we dan God de eer? Noemen we dan, dat is nou van de Heere. Dank u wel, Heere God, dat het lukken mocht. Die woorden van Psalm 44, die troffen me. Hun arm deed hun geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. Oftewel, Heere God, wat ik heb, dat heb ik gekregen. En wie ik ben, dat kreeg ik van u. Van u. Uw naam moet de eer ontvangen. Moet je horen, Rachel en Lea. Toen God tot mij sprak, toen zei hij, ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt. Ik vind het ook heel mooi, gemeente, dat de Heere God hier zijn eigen naam ter sprake brengt. God van Bethel. Oh ja, 20 jaar geleden, op de vlucht. Ik wist niet meer hoe het moest. Ik had er een puinhoop van gemaakt. Ik ben gevlucht, ik lag te slapen bij Lus. Ik had eerst wat stenen bij elkaar geraapt. En laat ik daar nou opgeraapt worden door God? Tjonge, dat God me daar nou aan moet herinneren. Ja, Jacob. We lezen niet dat jij het in die 20 jaar vaak over de God van Bethel hebt gehad. Met Lea en met Rachel. Dat het land waarop jij lag te slapen, dat zal ik aan jou en je familie geven, had God gezegd. Wat had God 20 jaar geleden gezegd? Tjonge, hoe vaak zal die het er met zijn vrouwen over hebben gehad? Dat zal toch wel, gemeente? Want tegen moeder Rebecca was al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. God is trouw aan zijn eigen woord. Hij kan van ons af, gemeente, maar niet van zijn belofte worden. Ook niet van de doop worden dus. Bij onze doop gesproken. En dan staat er hier, ik ben de God van Bethel. Niet ik was, tegenwoordige tijd, nu. Ook na die 20 jaar, Jacob. Na alles wat er is gebeurd in je leven. Ik ben de God van Bethel. Gemeente, hier vernieuwt God zijn relatie met Jacob. Bethel. Gemeente, we weten allemaal, dat is de plek geweest waar die ladder stond. De ladder. De weg naar God toe. Die ladder die stond op de aarde. Die stond in het stof. Naast dat stofmensje Jacob. En vanuit het stof naar het hemelhof. Een ladder. Dat is verbinding. Een ladder, gemeente, van God uit verbinding, van God uit verbinding naar God toe. Die ladder heeft een naam. Jezus. En door Jezus, de ladder, word jij, die net als Jacob door het stof scharrelt, wordt u die in elkaar zakt bij de ladder, Jezus, u wordt gezien en je wordt gehoord. Want ieder van ons die schuilt bij Christus als de ladder, de verbindingsweg, die mag weten dat via de ladder onze smeekbeden, onze vragen, onze aanbidding door de ladder Jezus wordt gebracht in het hemelhof. Onze smeekbeden van beneden naar boven. Via de ladder. En vanuit de hemel, via de ladder, is er een vaderlijke God die zijn gunsten van vergeving en van vernieuwing geeft aan zijn kinderen hier in Kerkwijk. Door Jezus, gemeente, de ladder, komen er stromen van zegen, van boven naar beneden, om familieleden van Jacob hier in Kerkwijk te verblijden en van nieuwe kracht te voorzien. Ik ben de God van Bethel. Aan het begin van de preek zeiden we, gemeente, dat we nog wel eens herinnerd moeten worden aan 2 dingen. 1, de belofte die God aan ons deed en de belofte die wij aan God deden. Nou, de God van Bethel die herinnert Jacob ook aan een belofte. Had jij niet gezegd, Jacob, toen je dat laatste beetje zelf over die steen goot, Heere God, als u me zal bewaren, waar ik voor te bewaren ben, dan zal ik u de 10e geven. Wij kunnen vergeetachtig zijn, gemeente, maar God niet. Die wordt dat niet. En die is dat niet. God die vergeet dus niet wat wij in het verleden hebben beloofd. Toen je hiervoor in de kerk stond, toen je belijdenis deed, toen je hiervoor in de kerk stond met je kindje op je arm bij de doop, hij vergeet ook niet, gemeente, wat we beloofden toen we in de crisis zaten. Heere, als u, dan zal ik. Gemeente, hij kent ons. Midden in de stress vanwege Laban en zijn zwagers is God het die het zegt. Ik ben de God van Bethel. Ik ben. Ik was er toen. Ik ben er nu. Ik zal er zijn. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 16. Gij maakt eerlang spoedig mij het levenspad bekend. De God van Bethel zet Jacob weer op het spoor om naar Kanaan terug te keren. Het zesde vers van Psalm 16. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Wij zijn mensen en u bent God. Wat een verschil. Wat een oneindig verschil. Want Heere, u bent te vertrouwen. Op u kunnen we aan. U kan niet op ons aan. U bent niet zoals wij. Wel beloven en niet doen. Dat is er van ons te zeggen. Werk met uw Heilige Geest. Zodat we op uw belofte leren steunen. En dat we ons hart verliezen aan u als de belover. En laten uw beloften, laten dat de basis mogen zijn voor onze belofte aan uw adres. We danken u, Heere, waar we het mogen volhouden in het volgen van u. Daar worden we klein van als er vol harding is uithoudingsvermogen. Dat is echt een cadeau van u. Want daar worden wij niet mee geboren. Maar u schenkt het. Heere, geef dat deze dienst en deze dag. Dat ze ons duwtjes hebben gegeven de goede kant op. Uw kant op. En dat ze bijdragen aan het besef dat wij, zo jong en zo oud als dat we zijn, onderweg zijn. Maak ons, Heere, door uw genade tot pelgrims naar de nieuwe stad, op de nieuwe aarde, waar u zult zijn alles en in allen. Bereid ons daarop voor. Geef, Heere, dat we niet wortels schieten. Week ons los. Als we ons leefpatroon dusdanig inrichten, dat we bijna alles op de kaart zetten van hier en nu en niet van straks. Wij mensen, wij brengen van alles en nog wat bij elkaar, maar zegt de psalmist, niemand van ons weet wie de spullen die we bij elkaar hebben gebracht zal gaan uitdelen en verdelen als wij er niet meer zijn. Heren, wij bidden u voor families waar kwesties zijn. Soms al heel lang. Ook onder kerkgaande mensen. Waar het gaat over geld. En over een erfenis. En over materiële zaken. We bidden voor hen om verootmoediging. We bidden om zelfverloochening, zodat uw naam niet wordt gelasterd. We danken u, Heere, als er harmonie mag zijn. Als er een zaak te verdelen is. En dat gebeurt met gevouwen handen en gebogen knieën. En er afhankelijkheid is van u. En respect en gunning voor elkaar. We willen u daarvoor prijzen. Want dat komt uw naam ten goede. Als we ook in onze handel op een correcte manier elkaar bejegenen. Daar wil u uw zegen aan verbinden. We danken u, Heere, voor liefde in huwelijken, in relaties, in vriendengroepen, in familieverbanden, in gezinsverbanden. We danken u voor harmonie en liefde. Heren, wij bidden u voor deze wereld waarin heel veel gebeurt, waar we bij tijden best bang voor zijn. Terwijl we weten dat u regeert. We bidden dan ook, Heren, wilt u zijn met de regeringsleiders en beleidsmedewerkers. Geef hen een afhankelijk leven van u en vervul hen met wijsheid, opdat er besluiten worden genomen en uitgevoerd die het welzijn van jongeren en ouderen zoeken. In de achterliggende week is er een rapport verschenen van Remkes. Dat maakt de tongen los. Verschillende geluiden worden gehoord. Heren, wij bidden u, geef een luisterend oor bij alle betrokkenen. Geef wijsheid bij het komen tot besluitvormingen en uitvoering van regels. U weet van ieders belang en van ieders gedachte. Deze wereld die is van u en we slaan onze ogen op tot u. En wij bidden u, geef wijsheid. En geef een houding die overeenkomstig uw dienst is bij allen die hierbij betrokken zijn. Heren, wij bidden u, zegen ons vanavond, de nacht die komt. De week is begonnen, morgen mogen we weer aan het werk. Wees met hen die ziek zijn, die niet aan het werk kunnen, omdat daar het lichaam tegen protesteert of het hoofd instabiel is. Omring hen met uw gunst, zegen de medische zorg en gedenk in ieder van ons. Wij bidden u voor het volk van Jacob, Isaac en Abraham. Vouw uw handen om dit volk waarmee u begon en dat volk dat u ook vasthoudt, vouw uw handen om hen heen. En geef dat Jood en niet-Jood in Jezus de Messias mag zien, om eenmaal samen, Jood en niet-Jood, rondom de troon te staan en God drie-enig te loven en te prijzen. We bidden het u om Jezus wil uit genade. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 135. En we zingen de versen 7 en 11. Israël kwam door hoogste hand in het bezit van hun staat. En vers 11. Israëllers looft al te saam uw God, de God der eer. 7 en 11 van 135. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.